Het thema van het woord, dat is maar de vrucht van de geest. Het woordje maar is signaalwoord, maar de vrucht van de geest. Het komt uit een context. En de subtitel is behoud uw vrijheid met wijsheid. Behoud uw vrijheid met wijsheid. We gaan lezen, voor degenen die dat willen, uit Galaten. Galaten 5, vers 13 tot 26. Wel een stukje tekst, maar dat hindert niet. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest, en wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt: ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, tweespalt, jaloersheid, woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgegeven hebben, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Bij het woord conflictsituatie denken wij vaak aan twee groepen mensen die tegenover elkaar staan. Zo kan er bijvoorbeeld een conflictsituatie zijn tussen werkgevers en vakbonden. Maar ook tussen landen onderling, kijk maar in de wereld. Dan is er sprake van een conflict. En daar denken we snel aan. Als we horen een conflictsituatie, gaat onze gedachte naar dat soort zaken uit. Maar je kunt ook een conflict in jezelf hebben. Een conflict in je eigen hart. En de Bijbel is daar duidelijk in. En dat wordt natuurlijk helemaal duidelijk als we nieuw leven ontvangen. En het oude leven is ook nog in ons. Dan kun je erop wachten dat er een conflict ontstaat. En dat leert Paulus in dit Bijbelgedeelte. Dat is wat de Bijbel leert. Paulus leert dat we geroepen zijn, hoor goed. Paulus zegt, jullie zijn geroepen om vrij te zijn. Dat is mooi. Dus toen we nog niet geroepen waren of geen gehoor eraan hadden gegeven, waren we niet vrij. Anders waren we niet geroepen om vrij te komen. Maar dan komt er meteen een waarschuwing aan. Paulus zegt, jullie zijn geroepen om vrij te zijn, maar dan volgt direct die waarschuwing. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen. Nee, gebruik die vrijheid om anderen te dienen. Zo, we zijn dus geroepen om vrij te zijn, maar, zegt Paulus, misbruik die vrijheid niet, maar gebruik die vrijheid om anderen te dienen. Nou, verplaats je even naar onze tijd, naar de huidige mentaliteit. Dienen, dienen, dienen. Anderen dienen, hoezo dienen? Dit druist helemaal tegen je oude natuur in. Vraag eens hoeveel mensen, als we een interview zouden doen in deze wijk. Wilt u de komende jaren, wilt u mij dienen of wilt u andere mensen dienen? Ja, wat krijg ik ervoor? Ja, niks. Dat druist tegen ons in, dat moet je goed begrijpen. We zijn er nog niet helemaal vanaf. Dienen druist in tegen onze oude natuur. Maar we hebben ook een nieuwe natuur ontvangen. En die nieuwe natuur, die komt soms onder druk te staan door die oude natuur. Daarom zegt Paulus, misbruik die vrijheid die je ontvangen hebt nou niet. Elders schrijft hij, laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Dat betekent een gebondenheid aan een of ander iets. Nou, wij, iedereen die hier zit, en ook degenen die er niet zijn, om wat voor reden ook, wij hebben allemaal behoeften. En we hebben allemaal bevrediging nodig van behoeften. Zo zijn we gebouwd, zo zijn we ontwikkeld als mensen. We hebben behoeften. En die behoeften zijn niet verkeerd, zijn niet zondig. Dat zijn primaire levensbehoeften bijvoorbeeld. We hebben behoefte aan eten. We hebben behoefte aan drinken. We hebben behoefte aan kleding. We hebben behoefte aan een dak boven ons hoofd. Dat zijn behoeften. En als je die wil bevredigen, is daar niets verkeerd aan. Helemaal niet. Dat is normaal. Maar als je doorslaat, dan kom je weer onder een slavenjuk. Kijk, als je je verzadigt met eten omdat je je lichaam in stand wil houden en ook tot op zekere hoogte geniet, is het goed. Maar wordt het onmatigheid, dan wordt het zonde, want je mist je doel. Je moet je lichaam in stand houden. En hetzelfde geldt voor slapen. Slapen is gezond. Het is heerlijk als je kan uitrusten, je bent moe en je gaat slapen en je rust uit en je wordt verkwikt. Maar als slapen luiheid wordt, als je denkt, nou dat is toch wel heel lekker dat bed. Hè? Ik lig liever zo dan dat ik rechtop sta. Hoe langer ik kan liggen, hoe beter. Dan wordt het luiheid en dan wordt het zonde. Ja, dat is geen zonde. Jawel, zonde is je doel missen, hamartia. Je doel missen. En hetzelfde geldt voor ontspanning. Het is heerlijk om je te ontspannen. Je mag recreëren, je mag je... Als de techniek het er niet mee eens is, kan ik niet rustig zeggen. Je mag ontspannen, je mag genieten. Maar als de Heilige Geest helemaal verdwijnt en de opdracht die de Bijbel geeft, die verdwijnt en verwatert, dan hebben we een groot probleem. En daar is wat Paulus ons voor waarschuwt. En wat worden we op de proef gesteld? Door ons eigen vlees, maar ook door de duisternis. Want die werken erop in. We hebben al de supporters van ons vlees komen uit de wereld van de duisternis. Die zetten in op ons vlees, niet op onze geest. Op ons vlees. Want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Het is echt zwak. En daar worden we op aangevallen. Goed. Paulus in zijn stukje wat we lazen zegt ook, hij haalt het grote gebod aan. Hè? En uit van de naaste liefde. Paulus verwijst daarna met de woorden, maar dien elkaar in de liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Hebt u naaste lief als uzelf. Paulus zegt, de hele wet is daarin vervuld. Hij heeft die woorden van de Heer Jezus natuurlijk. Maar Jezus is ook de Heer van Paulus. Naaste liefde. De hele wet is in één gebod vervult, heb je naaste lief als jezelf. Maar daarvoor staat natuurlijk nog iets. We moeten God lief hebben met geheel ons verstand, met heel onze ziel, met al onze kracht, met alles wat in ons is. Dat is een gebod, hè? Dat is niet een optie. Zo moeten we, mogen we God. En het tweede daaraan gelijk, onze naaste als jezelf. En dan zijn er duizenden regeltjes, religieuze regeltjes. En die leiden tot moord en doodslag en verkrachting. Ook nog in de naam van godheden. Maar wat zegt de Bijbel? Nee, er is maar één gebod. Heb je naaste lief als jezelf. Dit is zo belangrijk. Je herkent de boom aan de vrucht. Als jij mensen in de naam van jouw goden of je God uit haat dood pijnigt, berooft, verkracht, dan moet je eens afvragen, is die God wel de schepper van hemel en aarde? Of dien ik een andere God? Nou, dit contrast, dit uitroepen tot uitvoeren van het grote gebod en onze zondige, egocentrische natuur, die veroorzaken het conflict. Paulus, die had het zelf ook. Paulus, we kennen het, hè. Paulus zei, oh, zegt Paulus, ik wil zo graag een heilig, volmaakt leven leiden. Maar wat zie ik in mezelf? Ik zie een wet die strijd voert tegen mijn leden. Want wat ik wil doen, dat doe ik niet. Maar wat ik niet wil doen, hij overdreef het natuurlijk behoorlijk, want hij komt uit het Midden-Oosten. Zit er altijd wat overdrijving bij. Hij zegt, ik ellendig mens. Hij zag dat conflict in zich en dat hebben wij allemaal. Ik ook. Daarom moet het vlees gekruisigd worden. Figuurlijk, niet letterlijk alsjeblieft. Figuurlijk, je moet het aanpakken, want het brengt je niets. Je wordt misleid. Op de derde bladzijde van de Bijbel zien we het al. De vijand zet in op het vlees. Oh, die vrucht is wel heel lekker. Oh, we krijgen ook nog eens het niveau van God. Laat ik het maar pakken. Zo werkt het. Hij pakt het woord van God af. Waarom is er in Nederland zoveel spanning momenteel? En in Europa en eigenlijk wereldwijd, waar is het niet? Omdat het woord van God wordt verwaarloosd. We hebben hem aan de kant geschoven. We, de mensheid, hè? We hebben hem aan de kant geschoven. Hij doet niet meer mee. We hebben hem niet nodig. Nou, God zegt, God, oké. God wacht wel. En we zien wat er gebeurt. Haat. Dood en verderf. Vreselijk. Jacobus, dat was de halfbroer van Jezus die later tot geloof kwam, toen Jezus aan hem verscheen na de opstanding, die geeft het ook aan. Hij zegt, vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden, hoe komt dat, waar komt het vandaan? Vloeien ze hier niet uit voort, uit uw hartstochten die in alle delen van uw lichaam strijd voeren, die hartstochten die over de grenzen van Gods ethiek heen willen gaan? Je zult niet begeren, vul maar in. Dat is die strijd, dat is dat conflict. Maar Paulus zegt, gebruik nou de vrijheid die je ontvangen hebt, niet als een excuus om alleen maar voor jezelf te leven. Leer te dienen in de kracht van de Heilige Geest. Daartoe ben je geroepen. Weet u, een hele hoop mensen in onze wereld, en je kunt het niet kwalijk nemen, die niet geloven, dus de atheïsten zeg maar, of de agnosten, die absoluut niet in God geloven of in een leven na dit leven, die hebben een stijl van leven waarin het gaat om bevrediging van het genot. Er is een naam voor in onze tijd, hedonisme, dus leven puur voor het genot. Het hoogste doel in het leven is genieten. Dat komt van een filosofische stroming uit het oude Griekenland. Dat waren de hedonisten. Die zeiden, ja, we zijn hier op aarde, maar het hoogste doel is voor een mens, het hoogst haalbare, is genieten. Want hé, dood is dood, dus laten we genieten. En als we genieten, dan genieten we. En dat is, maar onthoud maar dit. Geen enkele hedonist zal de vrucht van de geest ten volle in zijn of haar leven ervaren. Want zo werkt het niet bij God. Het werkt zo niet. Als je alleen maar leeft voor je eigen genoegens en je eigen bevrediging en je eigen dat ikke, je wordt niet gelukkig. Want dat ene glas, dat is op een gegeven moment niet voldoende en het worden er twee en het worden er drie. En dat ene shot, dat is op een gegeven ogenblik niet voldoende. En het worden er twee, en het worden er meer. En dat geldt voor alles. En die ene dubieuze film of die site is niet voldoende. En het worden er meer. En je zit vast. Een nieuw slavenje komt op je. En de Heer wil dat niet. Daarom moeten we ons ook laten leiden door de Geest. En we moeten ons oefenen in de godsvrucht. Er is een werking van de Geest, maar er is ook een verantwoording van onszelf. Kijk, het is zo dat de Geest die geeft impulsen, dat weet ik zeker, maar ik kan het negeren. Stel je voor dat je autorijles hebt, je hebt autorijles, en je instructeur zit naast je en je rijdt, dan heb jij het stuur in handen. Maar die man zegt, we gaan hier naar links. Of we gaan hier de snelweg op. Geef maar gas, kijk in je spiegel. Kun je maar beter doen wat hij zegt. Maar ik heb dat stuur in handen. Ik stuur. Maar hij zit ernaast. En als het moet, grijpt hij dat stuur. Maar ik stuur. En zo is het ook in ons leven. Wij sturen, de Geest geeft aanwijzingen. Alleen als wij bewust de andere kant op gaan, denk niet dat de Geest het stuur vastpakt zoals de instructeur. Want je hebt de vrije wil. En God respecteert die vrije wil. Dus geef hem dan ook niet de schuld. Dus je moet oefenen in de godsvrucht. Ik herinner me toen ik voetballen begon te ontdekken en ik wilde voetballer worden. Ik speelde nog niet voor een vereniging. Toen gaf mijn vader mij de tip om te oefenen, want we waren op vakantie, waren met het gezin, maar er waren weinig vriendjes, zaten in een huisje in Kolmsgaten, geloof ik. Maar ik had een witte bal, zo'n plastic bal, en mijn vader zei, ga jij maar oefenen met dribbelen. Ik zeg, wat is dribbelen? Nou, hij vertelde me wat dribbelen was, hè? Dus met de bal aan je voet lopen. En je moet, hij zei nog, en je moet de bal zo dicht mogelijk bij je houden. Nou, daar ging ik, maar het, in het begin valt het niet mee, want je tik steeds te hard. Dus ik had zo'n hoofd en frustratie van hier tot Deventer. Vreselijk. Maar ik heb het wel geleerd. Omdat je gaat oefenen. In het begin, dan denk je, heeft iemand een bal bij zich toevallig? Nou, oké, ik vergeef jullie. Maar dan loop je met die bal aan je voet, maar je tikt steeds te hard. Maar je moet bij die bal blijven, dus je gaat steeds harder rennen. Dat is, nou ja, ik kan geen filmpje tonen, want Mark was er toen nog niet, die was niet geboren. Maar zo moeten we ons oefenen in de godsvrucht. God zegt, nader tot mij, dan ga ik tot jou naderen. Als je thuis het vertikt om het woord te lezen, als je van je 24 uur per etmaal geen tijd reserveert voor je schepper, voor je verlosser, voor je voorziener, voor je alles, wat denk je dat er gebeurt? Je dooft. Je geloof wordt minder. Kerken lopen leeg. Ik weet wel waarom. Oefen je in de godsvrucht. Blijf in de wijnstok. Nader tot hem, dan nadert hij tot jou. Onmatigheid, op welk gebied ook, drank, drugs, eten, seks, wat je ook kan bedenken, het bevredigt uiteindelijk niet. Tijdelijke kick, maar het wordt steeds minder. Daarom zegt Jezus, de mens zal niet leven van brood alleen. Er is niet alleen een fysieke, maar er is ook een geestelijke behoefte. En het tragiek is dat heel veel mensen dat geestelijke niet onderkennen en niet denken dat Jezus, als hij zegt dat je niet alleen van brood leeft, maar al de woorden Gods, als je die je daar niet mee voedt, dan heb je een probleem. Dan ben je ondervoed, je ziel is ondervoed. Luiheid, hoor wat de Bijbel zegt over luiheid. Slaap is goed, hè? En ook als je wegdommelt op de bank, mag je er best wel een keer aan toegeven. Maar als je de helft van een dag gewoon op bed ligt en gewoon lui bent, hoor wat de Bijbel zegt. Hoe lang nog, luiaard, zul je blijven slapen? Wanneer kom je uit je bed? Nog even dan? Nog even slapen? Nog een beetje rusten? Een ogenblik nog blijven liggen? Armoede overvalt je als een struikrover. Gebrek slaat je neer als een bandiet. Dat is de vrucht van luiheid. Het gaat je opbreken, het gaat je wat kosten. Luiheid is geen vrucht van de geest. Is een werk van het vlees. En daarom, als je geestelijk groeit, ga je het steeds duidelijker zien. Hè? Er is een kramp waarin mensen leven en dat is de kramp van het ikke, ikke, ikke. Ikke. En ik dan? Ikke, ikke, ikke. Dat ikke, dat is verstikkend. Dat is dodelijk vermoeiend. De kramp van het ikke. De eerste opsomming van de vruchten van de geest, dat is de liefde. Kijk maar eens hoe belangrijk God dit vindt, de liefde. Maar die vrucht van de geest, die verkrijg je niet voor jezelf, voor ikke, ikke, ikke. Denk er maar eens over na. Als we de vrucht van de geest gaan lezen, dan zul je zien dat die vrucht altijd voor een groot deel gericht is op de naaste. Hoor maar. Kijk wat de vrucht van de geest ons oplevert. In tegenstelling tot ikke, ik en alleen maar zelfbevrediging. Op wat voor gebied ook. Kijk wat die vrucht ons echt gaat opleveren. Want de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Een aantal dingen zijn voor onszelf, maar een groot aantal vruchten zijn voor de naaste. En die vrucht verkrijg je alleen als je je vlees aanpakt en zaait op de akker van de geest. En dat is oefenen in de godsvrucht. Dat is bidden. Dat is in de tegenwoordigheid van God komen. Dat is het wijnstokprincipe. En in die tegenwoordigheid van God kan God zijn salving in jou downloaden, waardoor de vrucht van de geest toeneemt en je sterker wordt in je geloof en je ook je vlees kan aanpakken. En ik zei het al, de eerste vrucht is liefde. Ik kijk even naar de klok. Ja, we gaan afronden bijna. De eerste vrucht is liefde. De vrucht van de geest. En die liefde, zonder die liefde, en we kennen dat tekstgedeelte, maar het is zo mooi. Ik lees het wederom, net zo lang tot we het in praktijk brengen. Zonder de liefde stelt alles niets voor. Er zijn mensen die geven hun leven voor hun zaak. Die offeren zichzelf helemaal op, die doen buitengewone dingen, maar de Bijbel zegt, als er geen sprake is van liefde, stelt het gewoon niets voor. God is liefde en een kenmerk van God is, dus van kinderen van God is ook liefde, liefde. En Paulus zegt, als sprak ik de talen van alle mensen en die van engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schellende cymbaal. Veel geschreeuw, weinig wol. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat ik bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, het zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen, omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn, had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. Laat het tot je doordringen. Komt weer overeen met het grote gebod. Je moet je naaste lief hebben. Het maakt zo'n verschil uit. Als je iets geeft vanuit liefde, dan vanuit plicht. Nou, ik moet het hem geven. Hè? Ik moet het hem geven. Hier is je loon. Liever niet, maar je hebt ervoor gewerkt. Of Kijk, je hebt ervoor gewerkt. Geniet ervan. Het is zo'n verschil. Zonder de liefde stelt alles niks voor. Ben je een automaat van protoplasma. Je bent niks. Liefde is essentieel. Zoals zuurstof, heb ik geschreven, belangrijk is voor het lichaam, zo is de liefde dat voor de ziel. Een gebrek aan beide maakt ziek. Als je niet voldoende zuurstof krijgt, word je ziek. Als die zuurstof lang genoeg stopt, ga je dood. En als de ziel niet gevoed wordt met liefde, ga je ook dood van binnen. Wordt je hart vochtig. Komt er haat. Daarom zegt Jezus ook, hierdoor zullen allen inzien dat jullie leerlingen van mij zijn, als je liefde hebt onder elkaar. Want God is liefde. En wie zegt dat hij God lief hebt, zegt Jacobus, die moet ook zijn naaste lief hebben, anders is hij een huichelaar. Want hoe kun je zeggen dat je God lief hebt die je nooit gezien hebt, en je naaste haten, maar die heb je wel gezien? Dit vertaalt zich altijd zo, altijd. En denk erom, in Laodicea hebben ze dit niet gesnapt, dit. Dus die kerk werd uitgespuugd door Jezus. En dat willen wij toch niet. We gaan het niet opzoeken, maar voor degene die aantekeningen maken, Johannes 13 vers 33 tot 35, daar kunnen we iets lezen over de liefde. En ook in 1 Johannes 4 vers 7 tot 11. Jezus zegt dat we elkaar moeten liefhebben, want de liefde is uit God. En als wij zijn kinderen zijn, dan is zijn geest in ons en een vrucht van de geest is liefde. Dus liefde moet je bij jezelf ontdekken. En wij hebben veel vijanden, de christen hoor. Ik zei het al, hier de deur uitgaat, dan zie je waar de christenen vervolgd worden. Bijna 375 miljoen christenen worden vervolgd. Absurd natuurlijk, want christenen doen in principe geen vlieg kwaad, zelfs geen mug. De echte christenen. Toch worden ze vervolgd. Waarom? Omdat er een geestelijke strijd is. Omdat de duisternis ons niet kan verdragen. Worden we belachelijk gemaakt. We zijn achterlijk, want we geloven dat wij een schepping zijn naar Gods beeld en gelijkenis, terwijl elk denkend, weldenkend mens weet dat wij een mislukte grap van de natuur zijn. We zijn een kosmisch ongelukje. En het grappige is, de mensen die dat geloven, die nemen zichzelf bloedserieus. Zijn om niet beledigd. Maar wat wil je nou als je een grap van de natuur bent? Een kosmisch ongelukje. Kan toch niemand je beledigen? Je bent helemaal niet bedoeld. Je bent gewoon een oprusping. We moeten elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. Ieder die lief heeft, zegt Johannes, is uit God geboren. En er is in de liefde geen vrees, want liefde vertaalt zich naar de medemens. En die heeft hem lief, die ziet hem niet alleen als een bedreiging, maar die ziet hem als een mens. Daarom zegt Jezus ook dat je je vijanden moet lief hebben. Nou, dat kun je alleen door de kracht van de Heilige Geest. En alleen dan kun je uit de impasse komen. Want ik ga niemand naar voren roepen, maar stel dat we allebei hardvochtig zijn. En ik geef iemand een klap. En die ander is een beetje ook een figuur die dat niet pikt. Die geeft mij een hengst en ik geef hem weer een hengst. En voordat je het weet, dan liggen we hier te matten op dat podium. Alleen degene die zegt, hey, stop, die kan het doorbreken. Haat lost niks op, daarom zegt de Bijbel, overwin het kwade door het goede. En probeer het niet in eigen kracht, want het lukt je niet. Daarom gaan we de vrucht van de geest behandelen. We hebben de liefde genoemd. En daarin onderscheiden we ons van de dieren. Ik moest me weer even verbijten, niet echt hoor. Ik zag iemand en die maakte reclame voor hondenvoeding, geloof ik, of iets. En die vertelde, honden hebben ook gevoel, maar die zijn anders dan wij, want wij zijn een ander dier dan de hond. En dan denk ik, ach lieve help, er is nog veel te winnen, hè? Qua mensbeeld. Wij zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Amen. Daarom is ieder mens kostbaar. Daarom moeten we zuinig zijn, zelfs op onze vijanden. Laat je niet uitspelen. Er zijn allemaal splijtswammen geplant in Nederland en in Europa. En die doen hun werk. De verdeeldheid is op komst. Verdeeldheid is op komst. En die gaat zich krachtig ontwikkelen. Maar Jezus zegt, zalig zijn de vredestichters. Wees een verbinder, wees een vredestichter. Laat je niet misleiden en in een kamp trekken. Zeg alleen, ik maak onderscheid tussen goed en kwaad. De wil van God en wat tegen zijn wil ingaat. Zeg niet dat ik rechts ben. Zeg niet dat ik links ben. Zeg niet dat ik in het midden zit. Ik ga voor Jezus. En dan kun je alleen komen te staan. Dan kun je alleen komen te staan. Maar hé, als God voor je is, wie zal tegen je zijn? Uiteindelijk lachen wij het laatst. Want de wereld gaat eraan. Mensen die vergeten wel eens dat ze eindig zijn. En op een dag dan is het afgelopen. En dan? Nou, dan is het dood is dood. Nee. Nee. Dan zullen we komen voor onze Schepper. En dan mogen wij zeggen, dank u Vader, uw vredesaanbod. Kijk, uw vredes, we hebben het vredesaanbod, we hebben het geaccepteerd. We hebben gewerkt aan de vrucht van de geest. We hebben het mogen doen vanuit de liefde, dank u wel daarvoor. En dan kan de Heer zeggen, ja, ik kom maar binnen. Wat ik je heb aangereikt, heb je gepakt. Je hebt het niet van je afgestoten, je hebt het al helemaal niet belachelijk gemaakt. Dus houd vast wat je hebt. En ook jullie kijkers die geloven, houd vast wat je hebt. En wie nog niet iets vast hebt, zorg dat je het krijgt. Amen.